Well, welcome to our first full session on raising children.
Welkom bij onze eerste echte lezing over het opvoeden van kinderen.
Let's pray and ask the Lord that he'd help us.
Laten we bidden en de Heer vragen dat hij ons zal helpen.
Father, we come before you in the name of your Son, and we pray, Lord, that you would teach us to be biblical in every aspect of our lives. Lord, help us to fear your name and be guided by your word, to be careful, to be circumspect in the way that we walk. And Father, help us with this great stewardship that you have given us of raising children whose lives are eternal. Lord, give us wisdom, strength, the willingness, Lord, to count the cost and serve you in serving them. Lord, I pray that you would give me wisdom to teach, boldness and clarity. And Lord, give your people ears to hear and understand. And Lord, give us all grace that we might obey what we know. In Jesus' name, amen.
Amen.
There's really so much to teach when we talk about raising children.
Er is zoveel onderwijs te geven en wat ook nodig is als we het hebben over de opvoeding van kinderen.
And there's a fear in my heart to begin certain things that we don't have time to finish.
En ik ben een beetje bang dat we ergens aan beginnen en dat we dan niet de tijd hebben om dat af te ronden.
So we're just going to look at a few things tonight that I feel are extremely important.
Dus we gaan alleen kijken naar een paar dingen waarvan ik de indruk heb dat die heel belangrijk zijn.
We are going to look at some of the goals of raising children.
We gaan kijken naar de doelen van het opvoeden van kinderen.
And then some of the essentials of child rearing or child raising.
En een paar van de meest wezenlijke dingen ten aanzien van het opvoeden van kinderen.
To start out, I want us to go to Galatians chapter 4.
Als eerste wil ik met jullie naar Galaten hoofdstuk 4.
Vers 19. Here Paul is talking to the church in Galatia.
Hier spreekt Paulus tot de gemeenten in Galatië.
And some of them had strayed so far from the truth that he was even questioning whether or not they were born again.
En sommige van die gemeenten waren zo ver van de waarheid afgedwaald dat hij zich afvroeg of zij wel echt opnieuw geboren waren.
But he teaches us something here that is extremely important.
Maar hier onderwijst hij ons iets dat echt heel belangrijk is.
He says, "My children, with whom I am again in labor until Christ is formed in you."
En hij schrijft hier: "Mijn lieve kinderen, van wie ik opnieuw in barensnood ben totdat Christus gestalte in u krijgt."
This was the primary purpose of the Apostle Paul.
En dit was het hoofddoel van de apostel Paulus.
That Christ might be formed in people, that people might be born again.
Dat Christus gevormd zou worden in mensen, dat mensen opnieuw geboren zouden worden.
And Paul looked at it as the pains of labor of giving birth.
En Paulus die keek daarnaar alsof het barensweeën waren.
Now as a man of course, my knowledge of the labor pains is very limited.
Nou, als man weet ik natuurlijk niet zo heel veel over barensweeën.
But I can say this, that when my wife was in labor with our first son.
Maar ik kan wel jullie dit zeggen, dat toen mijn vrouw de weeën had voor de geboorte van onze eerste zoon.
She bent a piece of iron like it was wet spaghetti.
Heeft zij een stuk ijzer omgebogen alsof het gekookte spaghetti was.
I saw such pain in her face that I praised God I would never give birth.
Ik heb zoveel pijn gezien op haar gezicht dat ik de Heere God heb gedankt dat ik zelf nooit zou baren.
There is pain in childbirth.
In de geboorte van een kind gaat gepaard met pijn.
But even the Bible says that afterwards the joy is so great that the pain is forgotten.
Maar de Bijbel zegt ook dat daarna de vreugde zo groot is dat de pijn vergeten wordt.
There is pain, labor and suffering in raising children.
En er is dus ook pijn en er is ook lijden. Het opvoeden van kinderen gaat ook daarmee gepaard.
There is a call to sacrifice.
Je wordt ook geroepen om jezelf op te offeren.
A call to no longer live for ourselves, but to live for someone else.
We worden opgeroepen om niet meer voor onszelf te leven, maar voor iemand anders te leven.
And it goes on for many years.
En dat duurt vele jaren.
And it can be extremely difficult.
En het kan ook heel moeilijk zijn.
But it's worth it.
Maar het is de moeite waard.
And I'm not just talking about raising children.
En ik heb het niet alleen over het opvoeden van kinderen.
I'm talking about bringing those children to Christ.
Maar ik heb het ook over het hen leiden tot Christus.
Our primary responsibility as Christian parents is that our children be born again.
Nou, onze hoofdverantwoordelijkheid als christelijke ouders is dat onze kinderen opnieuw geboren worden.
That they truly know Christ.
Dat ze Christus echt leren kennen.
Now I want you to think about this for a moment.
Dus denk hier eens even over na.
Even among so-called Christian parents.
Ook onder zogenaamd christelijke ouders.
Just look at the time that we spend investing in our children.
Kijk eens naar de hoeveelheid tijd die we besteden, die we investeren in onze kinderen.
Oftentimes children are sent off to school rather quickly.
Nou, vaak worden kinderen al heel snel naar school gestuurd.
And most of them stay in high school, stay in school until they're 18 years old.
En de meeste van hen die verblijven natuurlijk op school totdat ze 18 jaar oud zijn.
And some of them go on to college.
En sommige van hen studeren dan verder.
And parents want so many things for their children.
En ouders willen vaak zoveel voor hun kinderen.
They want them to make good grades in school.
Ze willen graag dat ze goede cijfers halen.
So they tell them to study hard.
Dus ze zeggen tegen hen dat ze hard moeten studeren.
Maybe they want them to be good in sports, so they have them practicing all the time.
Misschien willen ze dat ze heel goed worden in een bepaalde sport, dus ze zorgen ervoor dat ze heel veel oefenen.
Or teaching them music or culture.
En ze leren hen muziekinstrumenten bespelen of iets anders cultureels.
They want them to go to a good school so that they can get a really good job.
Of ze willen dat ze een hele goede opleiding volgen, zodat ze een hele goede baan kunnen krijgen.
When you compare all the time that is spent in these types of temporal goals.
Nou, als je de tijd vergelijkt die gespendeerd wordt, die besteed wordt aan het bereiken van al deze tijdelijke doelen.
With the amount of time invested in the spiritual well-being of a child, there is a terrible distortion.
Als je dat vergelijkt met de tijd die gestoken wordt in het zorgen voor het geestelijke welzijn van het kind, dan is er een enorme disbalans.
So let me just ask you a very hard question.
Dus laat me je deze harde vraag stellen.
How much time daily are you investing in your child spiritually that they might become Christians?
Hoeveel tijd besteed jij dagelijks aan het geestelijke leven van je kind zodat hij of zij een christen wordt?
Many parents invest no time at all.
Heel veel ouders besteden daar helemaal geen tijd aan.
They take their child to church once a week.
Ze nemen hun kind één keer in de week mee naar de kerk.
And many times the child goes to Sunday school and doesn't even hear a sermon.
En heel vaak gaat het kind naar de zondagschool en hoort het kind helemaal geen preek.
And in Sunday school he may paint a picture of Noah's Ark or Joseph's many-colored coat.
En in de zondagschool maakt hij een tekening van de ark van Noach of de veelkleurige mantel van Jozef.
The child goes to youth group.
En het kind gaat naar de jeugdgroep.
Where also he learns very little spiritual reality.
Waar hij ook heel weinig hoort over geestelijke waarheid.
And then finally he's gone and off to college.
En dan gaat hij naar een beroepsopleiding.
And we have failed.
En we hebben gefaald.
They've spent more time learning to kick a soccer ball than they have dealing with spiritual realities with their parents.
Nou, de kinderen hebben beter geleerd om tegen een voetbal aan te schoppen dan dat ze hebben geleerd over geestelijke waarheden samen met hun ouders.
As parents, we are to labor like the apostle Paul until Christ is formed in our children.
Maar als ouders moeten we arbeiden net als de apostel Paulus totdat Christus gestalte krijgt in onze kinderen.
You say, well, but salvation is a sovereign work of God.
Maar je zegt misschien, ja, maar de behoudenis, het is toch een soeverein werk van God.
That is absolutely true.
Dat is absoluut waar.
But nowhere does the sovereignty of God annul our responsibility to raise our children biblically.
Maar het is niet waar dat de soevereiniteit van God onze verantwoordelijkheid om onze kinderen een bijbelse opvoeding te geven wegneemt.
Because we not only disciple our children for the benefit of our children.
Want we discipelen onze kinderen niet alleen voor het welzijn van de kinderen.
But we are to disciple our children for the glory of God.
Maar we willen ook dat zij christen worden tot eer van God.
Now I want you to look for just a moment at Matthew chapter 16.
Nou, ik wil graag met jullie kijken naar Matthäus 16.
Matthew 16, verse 26.
Matthäus 16, vers 26.
For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Or what will a man give in exchange for his soul?
Want wat baat het een mens als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel?
I want to look at this verse in light of raising children.
Nou, ik wil dit vers bekijken in het licht van het opvoeden van kinderen.
And what I'm going to say just simply comes from observation.
En wat ik ga zeggen, dat ben ik ook gaan begrijpen door gewoon om me heen te kijken.
Now I don't know any of you, so I'm not judging you.
Nou, ik ken jullie niet, dus ik ben jullie niet aan het veroordelen.
But when I look at Christianity as a whole.
Maar als ik naar het christendom in zijn geheel kijk.
And when I look at the goals of most parents that go to Christian churches.
En als ik kijk naar de doelen die de meeste ouders hebben, die naar christelijke ouders die naar de kerk gaan.
It doesn't matter what they say, it matters what they do.
Dan maakt het niet zoveel uit wat die ouders zeggen, maar het is wel alles bepalend wat ze doen.
And when you look at how much time parents invest in the temporal well-being of their children.
En als je kijkt naar hoeveel tijd ouders investeren in het tijdelijke welzijn van hun kinderen.
And then you look at how much they invest in the spiritual welfare of their children.
Maar als je dan kijkt naar hoeveel tijd ze besteden aan het geestelijke welzijn van hun kinderen.
There is no comparison.
Dan is dat niet met elkaar te vergelijken.
If we were to make a bar graph.
Als we dat in een grafiek zouden zetten.
The time that most parents, Christian parents, dedicate to the spiritual well-being of their children would go from the floor to the middle of this ceiling.
De tijd die de meeste ouders besteden aan het christelijke welzijn van hun kinderen zou gaan van de vloer tot halverwege het plafond.
And yet the time that they spend in the spiritual welfare of their children wouldn't even make it an inch off the ground.
Oh, sorry, dat eerste was tijdelijke welzijn van hun kinderen, maar het tweede, het geestelijke welzijn van de kinderen, dat komt nauwelijks van de grond.
I've seen parents pacing back and forth in the room, worried about whether or not their child was going to get into a good college.
Ik heb ouders nerveus heen en weer zien lopen door de kamer, bezorgd over de vraag of hun kind naar een goede school zou kunnen gaan.
But how much do they pace back and forth in their room praying that their child might be born again?
Maar hoe vaak lopen ze onrustig heen en weer in de kamer biddende dat hun kind opnieuw geboren zal worden?
Or we want our children to be respected by their peers and by our friends and by the other people in our town.
We willen heel graag dat onze kinderen gerespecteerd worden door hun leeftijdgenoten of door onze eigen vrienden of door andere mensen in het dorp of in de woonplaats.
But our greatest concern should be how God sees our children.
Maar onze grootste zorg moet zijn hoe de Heere God kijkt naar onze kinderen.
And what will he say to our children on the day of judgment?
En wat hij tegen hen zal zeggen op de dag des oordeels.
What does it matter if a man gains the whole world?
Wat baat het een mens als hij de hele wereld wint?
But forfeits his soul throughout all eternity.
Maar voor eeuwig schade leidt aan zijn ziel.
My dear father and mother, listen to me.
Dus lieve vaders en moeders, luister naar mij.
Your primary obligation is the salvation of your child.
Je eerste verplichting heeft te maken met de behoudenis van de ziel van je kind.
And that is the thing to which you must be devoted.
En dat is waar je aan toegewijd behoort te zijn.
Another goal of child rearing.
Een ander doel van het opvoeden van kinderen
is the spiritual maturity and wisdom of our children once they are born again.
Is de geestelijke wijsheid en de geestelijke volwassenheid van onze kinderen als ze eenmaal opnieuw geboren zijn.
Let's go to the book of Colossians.
Laten we kijken naar de brief van Paulus aan de Colossenzen.
Chapter 1, verse 28.
Hoofdstuk 1, vers 28.
Paul says, we proclaim him, that is Christ, admonishing every man and teaching every man with all wisdom, so that we may present every man complete in Christ.
Sorry, daar staat. Hem verkondigen wij, terwijl wij ieder mens terecht wijzen en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus.
It is not enough just for your child to make a profession of faith.
Het is niet genoeg alleen maar dat je zoon of je dochter komt tot de belijdenis van het geloof.
But your child must be taught in the scriptures.
Maar je kind moet onderwezen worden in de schriften.
First of all, with regard to biblical assurance.
Ten eerste ten aanzien van heilszekerheid.
Many people make so-called decisions for Christ but are not truly born again.
Er zijn heel veel mensen die een zogenaamde beslissing nemen voor Christus, maar die niet echt opnieuw geboren worden.
Many children make professions of faith in Christ.
En heel veel kinderen doen ook een bepaalde belijdenis van hun geloof.
And although a child can be born again.
En het is waar dat een kind opnieuw geboren kan worden.
Many who make professions are not.
Maar veel kinderen die tot een bepaalde uitspraak komen, zijn nog niet opnieuw geboren.
And that is the reason why we should continue in the scriptures with them.
En dat is de reden dat we door moeten gaan met hen te onderwijzen in de schrift.
Until they come to a biblical assurance of salvation.
Totdat ze komen tot een bijbelse zekerheid aangaande de verlossing.
And then they begin to grow into a mature Christian.
En dan beginnen ze te groeien totdat ze volwassen worden als christen.
A Christian who can stand for Christ without the aid of their father and mother.
Dat ze christen worden die staande kunnen blijven als christen zonder de hulp van hun vader en moeder.
A true man of God, a true woman of God.
Een ware man van God, een ware vrouw van God.
That should be our goal.
Dat moet ons doel zijn.
Especially in light of the way our cultures are going today.
In het bijzonder in het licht van de manier waarop de cultuur om ons heen zich aan het ontwikkelen is.
If there is not a revival very soon.
Als er niet snel een opwekking komt.
A lot of us are going to be in prison inside of 15 years.
Dan zullen velen van ons in de gevangenis komen binnen 15 jaar.
Our children, if they are Christians, are going to suffer.
Onze kinderen, als zij christen worden, zullen lijden.
They're going to be shut out of society.
Ze zullen buitengesloten worden uit de maatschappij.
They're going to be shut out of schools.
En ze zullen misschien wel uit school buitengesloten worden.
They're going to not have opportunities at jobs.
Hun mogelijkheden voor banen zullen minder worden.
Do you not see the signs of the times?
Zie je niet de tekenen van de tijd?
Do you not see the hostility raising up against Christianity in North America and Europe?
Zie je niet de vijandigheid die groeiende is jegens het christendom in Europa en in Noord-Amerika?
Every day it gets worse.
Elke dag wordt het erger.
And at an increasing rate.
En de vaart waarmee dat gebeurt wordt groter.
I don't fear for my own life.
Nou, ik ben niet bang mijn leven te verliezen.
Because I care a little what happens to me now.
Want het kan me niet zoveel schelen wat er nu met mij zal gebeuren.
But when I think about my children.
Maar als ik denk over mijn kinderen.
And the fires that they're going to pass through if they're Christian.
En de vuurgloed waar zij doorheen zullen moeten als ze christen zijn.
I must prepare them.
Ik moet hen daarop voorbereiden.
I must teach them to be mature and strong in the faith.
Ik moet hen onderwijzen om volwassen te zijn in het geloof en sterk te zijn in het geloof.
So that they stand when their father is no longer around.
Zodat ze staande blijven ook als hun vader er niet meer is.
I want us to look for just a moment at Ephesians chapter 4.
Ik wil ook met jullie kijken naar Efeze 4.
Verse 13.
Vers 13.
Paul says, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a mature man, to the measure of the stature which belongs to the fullness of Christ, as a result we are no longer to be children tossed here and there by waves and carried about by every wind of doctrine, by the trickery of men, by craftiness and deceitful scheming, but speaking the truth in love, we are to grow up in all aspects unto him who is the head, even Christ.
Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volwassenheid, van de volheid van Christus, opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus.
We want our children to be like Christ.
We willen dat onze kinderen worden als Christus.
And according to verse 13, that requires that they be mature in their faith.
En overeenkomstig vers 13 vereist dat ze volwassen worden in hun geloof.
But also according to verse 13, for them to be mature, they must grow in the knowledge of God.
Maar ook staat er in vers 13 dat als ze om volwassen te worden, moeten ze groeien in de kennis van God.
They must be taught the scriptures.
Ze moeten de schrift onderwezen worden.
They must know what they believe.
Ze moeten weten wat ze geloven.
They must see the greatness of God.
Ze moeten de grootheid van God zien.
And their almost infinite need of him.
En hun oneindige behoefte aan hem.
In verse 14.
Vers 14.
We want our children to no longer be children.
We willen dat onze kinderen op een gegeven moment geen kinderen meer zijn.
We do not want them children who are carried away by every false wind of doctrine.
We willen niet dat onze kinderen meegesleurd worden door elke wind van leer.
We don't want them to be so foolish that any false prophet can trick them.
We willen niet dat ze zo onnozel zijn dat elke valse profeet hen kan meesleuren.
But we want them to grow up into all respects to be like Jesus Christ.
Maar we willen dat ze opgroeien en in elke opzicht dat ze gaan lijken op Jezus Christus.
And this comes through teaching the word of God.
En dit komt door het onderwijs van het woord van God.
And through their parents illustrating the word of God with their life.
En doordat hun ouders het woord van God illustreren door hun manier van leven.
Now let's look at another goal that has to do with the spiritual well-being of our children.
We kijken naar nog een ander doel dat te maken heeft met het geestelijke welzijn van onze kinderen.
Look in Proverbs chapter 1 verse 2.
We kijken naar Spreuken 1 vers 2.
What do we want for our children?
Wat willen we voor onze kinderen?
What is the biblical goal for our children?
Wat is het Bijbelse doel voor onze kinderen?
Verse 2, to know wisdom and instruction, to discern the sayings of understanding.
Om bekend te worden met wijsheid en vermaning, om woorden vol inzicht te begrijpen.
You should be going through the scriptures, particularly the book of Proverbs.
En het is belangrijk om door de schriften heen te gaan met je kinderen, in het bijzonder het boek Spreuken.
That your children might know wisdom and instruction.
Zodat ze wijsheid en vermaning, dat ze daarmee bekend worden.
That even as children they can discern the sayings of understanding.
Zodat ze zelfs als kinderen woorden vol inzicht begrijpen.
And not just for knowledge, but verse 3 says to receive instruction and wise behavior.
En dat het gaat niet alleen om kennis, maar dat het leidt tot wijs gedrag.
And that wise behavior is marked out by righteousness, justice and equity.
En dat wijze gedrag wordt gekenmerkt door gerechtigheid, recht en billijkheid.
Let me ask you a question.
Laat me je deze vraag stellen.
When children go to grade school, are they taught wise behavior?
Als kinderen naar de basisschool gaan, wordt hen dan geleerd om zich wijs te gedragen?
Based upon the word of God.
Gebaseerd op Gods woord?
No.
Nee.
They're taught just the opposite.
Nee, hen wordt het tegenovergestelde geleerd.
And the examples around them, 8 hours a day, are they examples of wisdom?
En de voorbeelden om hen heen, 8 uur per dag, zijn dat voorbeelden van wijsheid?
No, they're surrounded all day long by children just as foolish as they are.
Nee, ze worden elke dag omringd door kinderen die net zo onnozel zijn als zij zelf.
And they imitate them.
En ze gaan hen nadoen.
And they go off to high school, are they taught wise behavior?
Als ze naar de middelbare school gaan, wordt hen dan wijs gedrag geleerd?
No, they're taught just the opposite.
Nee, het tegenovergestelde.
And then we take them to Sunday school once a week.
En wij nemen hen 1 dag in de week mee naar zondagschool.
Where they're also still surrounded by children.
Waar ze nog steeds door kinderen worden omringd.
Are they in a youth group that uses entertainment rather than the word of God to keep the children pacified?
Of ze gaan naar een jeugdgroep waar meer vermaak is dan dat het woord van God wordt geleerd om de kinderen rustig te houden?
These things must stop.
Er moet een einde komen aan deze dingen.
We must begin to take the scriptures seriously.
We moeten beginnen met de schrift ernstig serieus te nemen.
Verse 4, to give prudence to the naive, to the youth knowledge and discretion.
Vers 4 staat om aan onverstandige schranderheid te geven en aan een jonge man kennis en bedachtzaamheid.
No one is born with wisdom.
Niemand wordt geboren met wijsheid.
It is acquired.
Dat wordt verkregen.
Verse 5, a wise man will hear and increase in learning, and a man of understanding will acquire wise counsel.
Er staat in vers 5, wie wijs is zal horen en inzicht vermeerderen, wie verstandig is zal wijze raad verwerven.
Is this a thing that that teachers are teaching children in public schools today?
Is dit wat leraren onze kinderen onderwijzen in openbare scholen?
Absolutely not.
Nee.
So where are they supposed to learn it?
Dus waar moeten ze het dan leren?
Are they being taught it in youth group?
Wordt het hen geleerd in de jeugdgroep?
No.
Nee.
Are they being taught it in Sunday school?
In de zondagschool?
No.
Nee.
Where are they going to learn it?
Maar waar leren ze dan wel?
That's just the problem, they don't.
Het probleem is dat ze het niet leren.
It is the obligation of the parent to teach them these things.
Maar het is de plicht van de ouders om de kinderen dit te leren.
Verse 6.
Vers 6.
Children are to be taught how to understand a proverb and a figure, the words of the wise and their riddles.
Kinderen moeten geleerd worden om een spreuk en een spreekwoord te begrijpen, woorden van wijze en hun raadsels.
And the goal, the final goal is found in verse 7.
En het uiteindelijke doel vinden we in vers 7.
The fear of the Lord is the beginning of knowledge.
De vrezen des Heren is het begin van de kennis.
These are the things that are to be taught our children.
Dit zijn de dingen die onze kinderen geleerd moet worden.
Now look for just a moment at 1 Corinthians chapter 13.
Nou laten we met elkaar kijken naar 1 Korinthe 13.
Verse 11.
Vers 11.
When I was a child, I used to speak like a child, think like a child, reason like a child. When I became a man, I did away with childish things.
Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind. Maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke teniet gedaan.
The world has had such a tremendous and terrible impact on the church.
De wereld heeft zo'n gigantische invloed gehad op de kerk.
Most of the ways children are taught religiously comes from secular ideas of education.
Het meeste wat de kinderen op religieus gebied hebben geleerd komt van wereldse ideeën over religie.
We say that children are supposed to be with children.
Wij vinden dat kinderen vooral met andere kinderen moeten optrekken.
So that they'll be socialized.
Zodat ze gesocialiseerd worden.
That's the direct opposite of what the scripture teaches.
Maar dat is precies het tegenovergestelde van wat de schrift leert.
That young boys are supposed to be with men.
De Bijbel leert namelijk dat jongens met mannen behoren te zijn.
So that they learn to put away childish things and become men.
Zodat ze leren om wat kinderlijk is af te leggen en mannen te worden.
Young little girls are supposed to be with women.
En jonge meisjes behoren met vrouwen op te trekken.
That they might learn the wisdom of a mature woman.
Zodat ze de wijsheid van een volwassen vrouw leren kennen.
And walk in that dignity.
En in die waardigheid leren wandelen.
But the moment children are born, we put children with children.
Maar vanaf dat kinderen geboren worden, plaatsen we kinderen naast kinderen.
And they go to grade school, more children.
En dan gaan ze naar de basisschool en weer onder de kinderen zijn ze dan.
And they go to high school and run in groups of children.
En in de middelbare school bevinden ze zich voortdurend in groepen leeftijdsgenoten.
And they go to college and they still act like children.
En als ze dan naar een beroepsopleiding gaan, dan handelen ze nog steeds als kinderen.
And then when they're sometime around 40, they start becoming an adult.
En als ze dan ongeveer 40 jaar oud zijn, dan beginnen ze langzamerhand een beetje volwassen te worden.
There's an interesting movie called Master and Commander.
Nou, er is een hele interessante film en die heet Master in Commander.
It is a historical film about the battle between the English Navy and the French privateers.
Dat is een historische film die gaat over de strijd tussen de Engelse marine en de Franse punt. De Franse.
And these two ships are brought together in war.
En deze twee schepen ontmoeten elkaar in de oorlog.
The French ship and the British ship are tied together in battle.
Het Franse schip en het Engelse schip treffen elkaar in de strijd.
And it was during the time of the sailing ships with the big masks and all the sails.
En het was in de tijd van de grote zeilschepen met de gigantische grote zeilen.
And the British are going to charge the French ship. They're going to jump over into the French ship and attack.
De Engelsen staan klaar om het Franse schip te enteren.
Do you know what's interesting in that film?
Weet je wat heel interessant is in die film?
The man who leads the attack for the British looks to be around 15 or 16 years old.
De man die de Engelsen leidt in die aanval, in dat enteren, die ziet eruit alsof hij 15, 16 jaar oud is.
And the boy that is manning the helm of the ship looks to be even younger.
De helm? Wat is de helm?
Oh ja.
En de jongen die achter het roer van het schip staat, die lijkt nog jonger te zijn.
And the reason why he is given that charge instead of charging over into the other ship.
En de reden dat die jongen achter het roer staat en die opdracht heeft in plaats van dat hij ook gaat enteren,
is because one of his arms have already been blown off in battle.
Is dat een van zijn armen er al is afgehakt in een eerdere strijd.
Now I am in no way promoting or glorifying war.
Nou, op geen enkele manier wil ik de oorlog verheerlijken.
I've seen war and it is hell.
Ik heb oorlog van nabij gezien en dat is hel.
But the point I want to make is this.
Maar het punt wat ik wil maken is dit.
Young men became men much quicker than they do today.
Jonge mannen werden man veel vroeger dan ze vandaag de dag doen.
And one of the reasons was this.
En een van de redenen was dit.
When a young boy was born,
als een jongen geboren werd,
he went to work with his father.
Ging hij in die tijd werken met zijn vader.
He did the work of a man.
En hij leerde het werk van een man te doen.
He was treated like a man.
Hij werd behandeld als een man.
And he was expected to act like a man.
En hij werd verwacht te handelen als een man.
And a young girl went to work with her mother.
En een meisje ging werken met haar moeder.
And very early she learned all the things of a household.
En al heel vroeg leerde het meisje alle dingen die met het huishouden te maken hebben.
Now you're lucky to find a boy that's 25 years old that even knows how to shake your hand.
Nou, nu ben je blij als je een jongen van 25 tegenkomt die weet hoe die op een degelijke wijze je een hand moet geven.
We see the disintegration of culture.
En hierin zien wij het uiteenvallen van onze cultuur.
Even in the church.
Zelfs in de kerk.
Because we follow culture more than we do the scriptures.
Omdat we eigenlijk meer de cultuur volgen dan dat we de Bijbel volgen.
Now, I want us to look at some essentials of raising children.
Nou, ik wil ook, we hebben nu gekeken naar doelen van opvoeding. We kijken nu naar een aantal hele wezenlijke aspecten van opvoeding.
The first one is found in John chapter 6.
De eerste vinden we in Johannes hoofdstuk 6.
Vers 63.
It is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I have spoken to you are spirit and are life. De geest is het die levend maakt. Het vlees heeft geen enkele nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven.
Raising children is primarily a spiritual endeavor.
Nou, het opvoeden van kinderen is hoofdzakelijk een geestelijke aangelegenheid.
In the same way that you and I have no power to raise the dead, we have no power to give spiritual life to our children.
Nou, op gelijke wijze dat wij geen macht hebben natuurlijk om iemand uit de dood te doen opstaan, hebben wij ook geen macht om onze kinderen geestelijk tot leven te wekken.
So the first thing we must understand is that we are absolutely totally, completely dependent upon God.
Dus het eerste wat we echt moeten beseffen is dat we volledig, absoluut, volkomen afhankelijk zijn van God.
And that should lead us to two things.
En dat moet leiden tot twee dingen.
Praying to God for our children.
Dat we bidden tot God voor onze kinderen.
And sharing God's word with our children.
En dat we het woord van God delen met onze kinderen.
This is our primary obligation as parents.
Dit zijn onze hoofdverantwoordelijkheden.
Being intercessors for our children.
Dat we voorbidders zijn voor onze kinderen.
Spending great time on our knees for their spiritual well-being.
Dat we veel tijd op onze knieën doorbrengen voor hun geestelijke welzijn.
And sharing the word of God with them so that they might know God.
En dat we het woord van God met hen delen, zodat ze God leren kennen.
Even those of us who take parenting very seriously.
Nou, zelfs degene onder ons die heel plichtsgetrouw met hun ouderschap omgaan.
We read books about it.
Je leest er boeken over.
We study the scriptures about it.
Je leest de Bijbel daarover.
We try to pour our lives into our children.
En je wil je leven delen met je kinderen.
We sacrifice things that we might raise them properly.
We geven heel veel op opdat we ze een goede opvoeding geven.
We must still recognize one great truth.
Maar we moeten één waarheid nog steeds heel goed beseffen.
The eternal well-being of our children depends ultimately upon the power of God.
Het eeuwige welzijn van onze kinderen hangt uiteindelijk volkomen af van de kracht van God.
And the grace of God.
En de genade van God.
Therefore we should be reflections of Matthew 5 where he says blessed are the poor in spirit.
En daarom behoren wij ook een weerspiegeling te zijn van Matthäus 5 waar staat zalig zijn de armen van geest.
Especially with our children we ought to see ourselves as poor in spirit.
In het bijzonder als het gaat over de opvoeding van onze kinderen moeten we onszelf zien als zijnde arm van geest.
That we can do nothing apart from God.
Dat wij echt niets kunnen doen zonder God.
So we've talked about the Spirit of God as essential. Now I want to go on to the Word of God as essential.
Dus we hebben gezien dat de geest van God van wezenlijk belang is. En nou wil ik jullie laten zien dat het woord van God van wezenlijk belang is.
I want us to go to 2 Timothy chapter 3. We touched on this a little bit last night.
Gisteravond hebben we het hier een beetje over gehad. Als we gaan naar 2 Timotheus 3.
Verse 15, and that from childhood you have known the sacred writings which are able to give you the wisdom that leads to salvation through faith which is in Christ Jesus. All scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, so that the man of God may be adequate, equipped for every good work.
Vers 15 van 2 Timotheus 3. En u van jongs af de heilige schriften kent die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust.
Now I want you to notice that he says from childhood Timothy has known the sacred writings.
Nou, ik wil dat je opmerkt dat Paulus schrijft dat Timotheus van jongs af, vanaf zijn kinderjaren, de heilige schriften kent.
He's not talking about teenage years or adolescence.
Hij heeft het niet over de tienerjaren of de puberteit.
He's talking about when Timothy was a child.
Maar hij heeft het over toen Timotheus een kind was.
We have developed the idea that children can't learn anything.
We hebben het idee gekregen dat kinderen niets kunnen leren.
And we say, no, we don't believe that at all, brother Paul.
Dan zeggen ze, nee, dat geloven we helemaal niet.
We believe they can learn stuff.
We geloven dat kinderen dingen kunnen leren.
Then why do you have them in Sunday school painting pictures of Noah's Ark?
En waarom zijn ze dan in de zondagschool of de kindernevendienst alleen maar bezig met het tekenen van het inkleuren van de Ark van Noach?
When they could be learning scripture.
Als ze de schrift zouden kunnen leren kennen.
And learning doctrine.
En als ze de leer zouden kunnen leren kennen.
I'll give you an example.
Ik zal je een voorbeeld geven.
I was in a reformed Christian school in St. Louis, Missouri.
Ik was in een reformatorische christelijke school in St. Louis, Missouri.
And it was a school that really took seriously the idea of teaching children.
En dat was een school die het onderwijzen van kinderen, het onderwijzen van de schrift aan de kinderen echt heel serieus nam.
And they asked me to teach in the chapel.
En ze vroegen mij om in de kapel les te geven.
And so I asked the professor, I said, what ages of people are going to be in the chapel?
Dus ik vroeg aan de leraar daar, wat is de leeftijd van degene die in de kapel zullen komen?
And he said from 12th grade, that's about 17, 18 years old.
En hij zei vanaf ongeveer 17, 18 jaar oud.
To kindergarten, which is about 6 years old.
Groep 1 is ongeveer 6 jaar oud.
And I said, well, that's going to be kind of difficult, that wide a range of ages.
Ik zei tegen hem, maar dat is nog een beetje moeilijk, zo'n wijd spectrum qua leeftijd.
And the headmaster said, why do you think so?
Maar dat hoofd van die school zei tegen mij, waarom denk je dat?
And I said, well, I was going to teach on propitiation.
Nou, ik zei tegen hem, ik ga lesgeven over het plaatsvervangend offer.
And he said, oh, it won't be a problem.
En hij zei, oh, dat is geen enkel probleem.
And so I got up and taught a discourse on propitiation.
Dus ik ben daar gaan staan en ik heb lesgegeven over het verzoenende offer.
And I asked the students when we got to the point where Jesus was in the garden and he was crying out, "Let this cup pass from me."
En ik kwam bij het punt waar ik het had over Jezus die in de hof van Gethsemane was en die bad, "Heere, laat deze beker aan mij voorbij gaan."
And I said, "In the context of propitiation, what was in the cup?"
En ik vroeg, als je nadenkt over het verzoenende offer, waar stond die beker voor?
And a little girl that was probably 8 years old raised her hand.
En een meisje van 8 jaar oud deed haar hand omhoog.
And I said, "Yes, dear."
En ik zei, "Ja?"
What was in the cup?
Waar stond die beker voor?
She stood up and stood beside her chair.
En ze ging staan en ze ging naast haar stoel staan.
She said, "Sir, the wrath of Almighty God was in the cup."
En ze zei tegen mij, "Meneer, de toren van de Almachtige God was in die beker."
After the session, after my lecture,
nadat ik deze les had gegeven,
the second grade teacher came up to me.
Second grade?
Second grade. Children about 7 years old.
Ja. De leraar van groep 4, die kwam naar me toe. Kinderen ongeveer 7 jaar oud.
The teacher came up to me and said, "Thank you for that lecture."
En die onderwijzer kwam naar mij toe en die zei, "Dankjewel voor deze les."
Our 6-year-olds in our class have been studying propitiation now for 2 weeks.
Onze 6-jarigen, die hebben nu 2 weken lang stilgestaan. Met hen hebben we stilgestaan bij het verzoenende offer van Christus.
And that lecture was very helpful.
En deze les daarover, die heeft hen erg geholpen.
Now, I'm not trying to use that to shame me or shame you.
Nou, ik gebruik dit voorbeeld niet om mijzelf of jullie beschaamd te doen staan.
I'm just trying to say that we have such a low view of what children can know.
Ik wil gewoon proberen duidelijk te maken dat wij vaak zo klein denken van wat kinderen kunnen begrijpen.
You know the Westminster Catechism?
Weet je de belijdenis van Westminster?
It was written for children.
Die werd geschreven voor kinderen.
For fathers to teach their children.
Voor vaders om hun kinderen te kunnen onderwijzen.
And it has all the great doctrines that we study in seminary.
En dat bevat alle grote leringen die wij in onze theologische opleidingen bestuderen.
I am afraid that we're not giving our children the word.
Ik ben bang dat we onze kinderen gewoon het woord niet meegeven.
And it makes it very hard for them to grow into strong Christians.
En dat leidt ertoe dat het heel moeilijk voor hen is om sterke christenen te worden.
I could dare say that I could go into most youth groups and ask them about propitiation, 17-year-olds, and they wouldn't even know what I was talking about.
Nou, ik durf te beweren dat als ik naar een willekeurige jeugdgroep zou gaan en ik zou 17-jarigen vragen over wat het verzoenende offer van Christus betekent, dat de meeste van hen daar geen antwoord op zouden kunnen geven.
You see, we've got to get back into the word.
Zie je dat we echt moeten terugkeren tot het woord.
Now let's go on.
Nou, laten we verder gaan.
He says, through the sacred writings, you're able to know the have the wisdom that leads to salvation through faith which is in Christ Jesus.
Paulus zegt dat door de heilige schriften Timotheus, dat die hem wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is.
Now, what was the scriptures that Paul was talking about here?
Nou, over welke heilige schriften had Paulus het hier?
Have you ever read through the entire Old Testament?
Heb je ooit door het gehele Oude Testament heen gelezen?
Within the pages of the Old Testament, we see Christ interwoven, don't we?
Nou, we zien Christus als het ware doorweven in alle bladzijden van het Oude Testament.
But sometimes it's very difficult to see.
Maar soms is het moeilijk om dat te zien.
Yet Paul says Timothy as a child had been studying that.
Maar toch zegt Paulus dat Timotheus als kind dat al had bestudeerd.
That he found Christ in the law and the prophets.
Dat hij Christus al had gevonden in de wet en in de profeten.
We have not only the law and the prophets, we have the gospels and the epistles and the apocalypse.
Wij hebben niet alleen de wet en de profeten, maar we hebben ook de evangeliën en de brieven van Paulus en de openbaring.
Another thing you need to understand, it's not like all these people in the Old Testament, New Testament times had a Bible they were carrying around with them.
We moeten ons ook realiseren dat heel veel mensen in de tijd van het Nieuwe Testament niet eens een eigen Bijbel hadden die ze met zich mee konden dragen.
The Gutenberg press hadn't been invented yet.
De boekdrukkunst was nog niet uitgevonden.
There was no internet.
En ze hadden ook nog geen internet.
In one synagogue there might be the scrolls that could be read.
Nou, in de synagoge waren de boekrollen die gelezen konden worden.
And yet Timothy.
En toch, Timotheus.
Had studied these scriptures.
Had de schriften bestudeerd.
Even as a child.
Zelfs als kind.
And he had found Christ in them.
En hij had Christus in de schriften gevonden.
Now let's go on.
Als we verder
All
kijken.
Scripture is inspired by God and profitable for teaching.
Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen.
The most profitable thing that you and I can do is give our children the scriptures.
Het meest nuttige dat jij en ik kunnen doen is onze kinderen de schriften te geven.
Now I want us to look at the way Paul talks about using the scriptures.
Ik wil graag met jullie kijken naar de wijze waarop Paulus spreekt over het gebruik van de schriften.
And this is probably going to take a few minutes.
En dit gaat wel even duren.
But it's really important.
Maar het is echt belangrijk.
It's been a really big help to me and I think it'll be a help to you.
En dit heeft mij echt geholpen en ik denk dat het jou ook zal helpen.
Now look at verse 16.
Kijk naar vers 16.
He says teaching.
Hij heeft het over onderwijzen.
Reproof.
Weerleggen.
Correction.
Verbeteren.
Training.
Op te voeden.
Those four things.
Die vier dingen.
And these four things ought to be applied when we are teaching anyone.
En deze vier dingen die behoren ook plaats te vinden als we wie dan ook de schrift onderwijzen.
But especially when we're teaching our children.
Maar in het bijzonder als we kinderen onderwijzen.
Teaching.
Dus ten eerste onderwijs.
It starts out with teaching.
Het begint met onderwijs.
The communication of truth.
De communicatie van de waarheid.
Making known to our children who God is.
We maken hen bekend met wie God is.
And what God has revealed to us about his will.
En wat God aan ons heeft geopenbaard ten aanzien van zijn wil.
Also through the scriptures teaching the child who he is.
En ook door de schrift leren we het kind wie hij of zij zelf is.
His predicament as a fallen human.
Predicament is
his
zijn staat als een gevallen creatuur.
And also what God has done for him in Christ.
En ook wat Christus voor hem heeft gedaan in Christus.
Wat
God voor hem heeft gedaan in Christus.
And what he must do to be saved.
En wat hij moet doen om gered te worden.
And how to live the Christian life.
En hoe hij het christelijk leven moet leiden.
Teaching the full counsel of God to our children.
Dat we de gehele raad Gods aan onze kinderen onderwijzen.
So we teach them so that they will know.
Dus we onderwijzen hen zodat ze zullen kennen.
But then what else is the purpose of scripture?
Maar wat is nog meer het doel van de schrift?
For reproof.
Om te weerleggen.
Now this is very, very important.
En dit is heel belangrijk.
Maybe I need to back up just a moment.
Misschien moet ik even afstand nemen.
Most parents deal with their children in their own authority.
De meeste ouders die gaan met hun kinderen om op grond van hun eigen gezag.
And that's kind of a dangerous thing to do.
Maar daar zit een gevaar in.
Now, as a father, I have authority over my children.
Nou, als vader heb ik gezag over mijn kinderen.
But I have authority over me.
Oh, sorry.
I have authority over my children.
Ik heb gezag over mijn kinderen.
But I have an authority that's over me.
Maar er is een ander gezag dat boven mij staat.
And that is God.
En dat is God.
A lot of parents act as the ultimate authority in their child's life.
Heel veel ouders stellen zich op als het ultieme gezag in het leven van hun kind.
If the child says, "Why should I do that?"
Als het kind zegt, maar waarom moet ik dat doen?
The answer is, because I told you to.
Dan zeggen we, omdat ik je dat heb gezegd.
Well, there's some truth in that.
Nou, daar zit wel waarheid in.
But I prefer to do it another way.
Maar toch gaat mijn voorkeur uit naar een andere manier.
Son, I am going to communicate to you the will of God that has been given to me.
Mijn zoon, ik ga aan jou bekendmaken wat de wil van God is, zoals die ook aan mij bekendgemaakt is.
And in the same way that you are required to obey these commands, so am I.
En op dezelfde wijze waarop jij deze geboden behoort te gehoorzamen, zo behoor ik die geboden ook te gehoorzamen.
So I'm no longer dealing with my child in my own authority.
Dus ik ga niet alleen vanuit mijn eigen gezag met mijn kind om.
But it's like instead of, let's say that my child is right here.
Nou, stel je voor dat mijn kind hier voor mij staat.
I'm not sitting there going, in my own authority, I'm telling you, you need to do this.
Nou, dan zeg ik niet tegen het kind, op mijn gezag zeg ik je nu dat je dit moet doen.
Instead, I stand like this.
Maar in plaats daarvan sta ik zo ertussenin.
Between my child and God.
Tussen mijn kind en God in.
And I say to my child.
En ik zeg tegen mijn kind.
Did you hear what God just told both of us?
Heb je net gehoord wat de Heere God tegen zowel jou als mij heeft gezegd?
I'm just communicating to you God's will.
Ik communiceer aan jou alleen maar wat Gods wil is.
Now in order to do that, I gotta know God's will.
Maar om dat te kunnen doen, moet ik wel weten wat Gods wil is.
So when my child says, why should I obey you, Dad?
Dus als mijn kind dan zegt, maar papa, waarom moet ik jou gehoorzamen?
I go to the scriptures.
Dan ga ik naar de schrift.
If my child is doing something wrong, like telling a lie.
Als mijn kind iets verkeerd doet, zoals bijvoorbeeld liegen.
I don't just say, look, in our house you don't lie.
Dan zeg ik niet alleen tegen mijn kind, weet je, hier in huis liegen wij niet.
But I go to the scriptures.
Maar ik ga naar de schrift.
And say, son, do you see what God says about lying?
En ik zeg tegen mijn zoon, zie je wat de Heere God zegt over het liegen?
Do you see the judgment upon lying?
Zie je wat wat het oordeel is over het liegen?
Do you see the devastating results of lying?
Zie je wat de vreselijke gevolgen zijn van liegen?
So now I am acting not as a king, but as a vice regent, as someone under authority that's communicating that authority to someone else.
Nu handel ik dus niet als koning. Maar ik handel als iemand die naast een andere regeerder staat. Als iemand die gezag heeft, omdat er gezag boven mij staat. Als ik het alleen maar in mijn eigen gezag zou doen.
There could also be the tendency for me to be a really big hypocrite.
Dan kan het al heel snel ertoe leiden dat ik een grote schijnheil word.
I tell them to do it.
Want ik zeg tegen hen dat ze het moeten doen.
But I don't have to.
Maar dat ik het niet hoef te doen.
But when both of us are under the same authority.
Maar als zowel mijn kind als ik onder datzelfde gezag staan.
Not only do I have to communicate that will to my child, but I myself have to obey it.
Ben ik niet alleen verantwoordelijk om dat aan mijn kind door te geven, maar ben ik ook verantwoordelijk om dat te gehoorzamen.
So I teach this will to my children with the Bible.
Dus ik onderwijs Gods wil aan mijn kinderen met de Bijbel.
And then let's say that my child one day isn't acting right.
Dan stel je voor dat mijn kind op een dag niet goed handelt.
Let's say that he's angry.
Stel je voor dat hij heel boos is.
Because his brother took his favorite toy without asking.
Omdat zijn broer zijn favoriete speelgoed heeft genomen zonder daarom te vragen.
Now I'll have to deal with the brother who took the toy without asking.
Nou, ik moet natuurlijk ook optreden jegens zijn broertje die zijn speelgoed heeft afgepakt.
But firstly, I'm dealing with the son who's angry.
Maar in de eerste plaats richt ik me op mijn zoon die zo boos is.
Now his sin needs to be pointed out.
Nou, ik moet het met hem hebben over zijn zonde.
That he is wrong, it needs to be made clear to him.
En dat dat verkeerd is, dat moet hem duidelijk gemaakt worden.
I can do this if I want. I can do the following if I want.
Oh, het volgende kan ik doen als ik dat wil.
I can say you shouldn't be angry.
Ik kan tegen hem zeggen, luister, je moet niet zo boos zijn.
Why, Dad?
Waarom, papa?
'Cause it's wrong.
Omdat het fout is.
And we're not angry in this house.
En in dit huis worden we niet boos.
And if you don't straighten up, I'm gonna get angry.
En als je me niet gehoorzaamt, word ik heel boos op je.
But the word here is reproof.
Maar het woord hier is weerleggen.
And it's a word that kind of has to do with a prosecuting attorney.
En het heeft te maken met een
with a lawyer who's prosecuting a criminal.
Met een met de aanklager. Met een aanklager die een overtreder een straf opeist voor hem.
So I go to my child.
Dus ik ga naar mijn kind.
with scriptures that deal with anger.
Met teksten die gaan over boos worden.
And I show him these.
En die laat ik hem zien.
Until the point where there's no way for him to escape.
Totdat hij ziet dat hij er niet onderuit kan.
And he has to recognize I'm wrong.
En dat hij erachter komt, ik zit ernaast.
Not because just dad said I'm wrong.
Niet alleen omdat papa dat heeft gezegd.
But because God said I'm wrong.
Maar omdat God dat heeft gezegd.
That's reproof.
Dat is weerleggen.
But the Bible says we're not only to reprove our children or the one being taught, but also for correction.
En de Bijbel zegt niet alleen dat we moeten onderwijzen en weerleggen, maar dat het woord ook nuttig is om te verbeteren.
So if I show my child you're wrong, I reprove him and convince him he's wrong.
Dus als ik mijn kind dus heb laten zien dat hij ernaast zit, dat hij iets fout heeft gedaan.
I must show him how to respond rightly.
Moet ik hem ook laten zien hoe hij juist kan handelen.
So you see, oftentimes parents are just going, you lied, or you were angry, and you were wrong.
En vaak dan zeggen ouders alleen maar tegen hun kind, jij hebt gelogen, of jij bent heel boos geworden, jij hebt het fout gedaan.
And they never teach the child how they should have responded correctly and biblically.
En ze leren het kind nooit hoe het op een juiste bijbelse manier zou hebben kunnen handelen.
So after you point this out to the child.
Dus nadat je dit hebt duidelijk gemaakt aan het kind.
And after the child has asked for forgiveness.
En nadat het kind gevraagd heeft om vergeving.
Then you go back with the scriptures and say, now son, this is how you should have responded to what your brother did.
Dan ga je opnieuw met de schrift naar je kind en dan zeg je tegen je kind, lieve zoon of lieve dochter, dit is de manier waarop je volgens Gods woord zou moeten zijn omgegaan met je broer.
You might want to take him to verses that talk about mercy.
En misschien laat je wat versen zien die gaan over barmhartigheid.
About forgiveness.
Over vergeving.
About not being angry.
Over niet toornig worden.
About dealing with a conflict with wise words.
Om een conflict op te lossen met wijze woorden.
About love believes all things.
Bijvoorbeeld liefde gelooft alles.
Instead of automatically assuming your brother did that to hurt you.
In plaats van onmiddellijk te denken dat je broer dat van je heeft afgepakt om jou pijn te doen.
You should give him the benefit of doubt and go talk to him.
Moet je hem het voordeel van de twijfel geven en met hem gaan praten.
So not only do we show them they're wrong.
Dus we laten niet alleen zien wat het kind fout heeft gedaan.
We show them how to do right.
Maar we moeten hen ook leren hoe ze het juiste kunnen doen.
And then I want you to see something that's extremely important and usually left out completely.
En dan wil ik iets dat je iets ziet dat heel belangrijk is maar vaak wordt genegeerd.
Training.
Training of opvoeding staat er hier.
If you just teach your children, it's no good.
Als je alleen maar onderwijst, is het niet goed.
Or at least it's not as good as it should be.
Het is niet zo goed als het behoort te zijn.
You must train them.
Maar je moet hen ook trainen.
Now part of that training is what we just did.
Nou, een onderdeel van de training is waar ik het net over heb gehad.
We took the word and showed them where they were wrong.
We hebben het woord genomen en laten zien wat fout was.
And then we took the word and showed them how to do right.
En dan hebben we het woord genomen om hen te laten zien wat de juiste manier is.
And then maybe we went with them to their brother and observed how they dealt with the problem.
En dan misschien hebben we hem meegenomen naar zijn broertje en laten zien hoe hij het probleem kan oplossen.
And maybe in the way they dealt with the problem we're going to have to give some more correction.
En in de manier waarop hij dan het probleem oplost moeten we misschien nog wat meer bijsturen.
And gradually they learn not just by hearing but by actually being trained in the event.
En langzaam maar zeker leren ze niet alleen door het horen maar doordat ze dus getraind en geoefend worden door wat er gebeurt.
You say, brother Paul, this will take a lot of time.
En misschien zegt u ja maar broeder Paul dit duurt toch allemaal heel erg lang.
That's why I look like I'm half asleep most of the time.
En dat is ook waarom ik er altijd zo moe uitzie.
It does take a lot of time.
Het kost ook heel veel tijd.
But let me show you how training works.
Maar laat me je zien hoe training werkt.
A few years ago we moved into a house where we were living and the house was out in the country with a lot of trees.
Nou, een paar jaar geleden zijn we verhuisd naar een ander huis. En dat huis lag buiten, in een buitengebied met een heleboel bomen eromheen.
And my boys were so excited.
En mijn jongens die waren daar zo blij mee.
So they're outside playing.
En ze speelden heel veel buiten.
And I'm sitting on the couch in the living room studying, preparing a study.
En ik zat op de bank in de woonkamer en ik was me aan het voorbereiden op een studie.
And my son opens up the door and runs in the house and slams the door.
En mijn zoon die komt naar binnen en die stormt de kamer binnen en hij knalt de deur achter zich dicht.
And every thought that was in my head went right out.
En elke gedachte die in mijn hoofd was, was er meteen uitgeslagen.
And all of a sudden there's a tension. You feel tense.
En,
there's anger.
Onmiddellijk voelde ik mij gespannen en boos.
But here's the first thing you need to ask yourself.
Maar dan moet je je als eerste afvragen.
Was that child rebelling?
Was dat kind op dat moment opstandig?
See, that's a really good question.
Dat is een hele belangrijke vraag.
Children are to be disciplined for rebellion.
Kinderen moeten gestraft worden voor opstandigheid.
But not for being children.
Maar niet voor het kind zijn.
All we had here was a really excited boy that ran into the house.
Nou, het enige wat aan de hand was, was een jongen die heel erg opgewonden was over die tuin en die gewoon het huis binnenstormde.
So I stood up.
Dus ik ging staan.
And I said, Ian.
En ik zei, Ian.
Don't slam the door when you come in or out.
Je moet niet met de deur slaan als je naar binnen of naar buiten loopt.
He looked at me.
Hij keek me aan.
He said, "Okay, Dad."
Hij zei, "Okay, papa."
I'm sorry.
Het spijt me.
He went in his room.
Hij ging zijn kamer in.
He came out.
Hij kwam zijn kamer weer uit.
He ran out the door.
Hij rende de deur uit.
And he slammed it.
En hij knalde de deur achter zich dicht.
Now again, let me ask you a question.
Nou, laat me je een vraag stellen.
Was that rebellion?
Was dat opstandigheid?
Not necessarily.
Nee, niet noodzakelijk.
It was a real excited boy.
Hij was gewoon heel erg opgewonden.
So I put my Bible down.
Dus ik heb mijn Bijbel neergelegd.
Jumped up.
Ik ben opgesprongen.
And all of a sudden it hit me.
En in één keer drong het op me door.
He wasn't rebelling.
Hij was niet opstandig.
He's just half out of his mind because there's trees everywhere.
Hij is gewoon heel erg opgewonden omdat er bomen buiten staan.
So I go to the door and I open it up.
Dus ik ga naar de deur en ik doe de deur open.
And I said, Ian.
En ik zei, Ian.
He goes, yes, Dad.
Hij zei, ja, papa.
I said, don't slam the door.
Ik had tegen je gezegd, je moet niet met die deur knallen.
He goes, okay, I'm so sorry, I'm sorry.
Okay, spijt me, vergeten.
I sit back down.
Ik ging weer zitten.
He runs in the house 5 minutes later.
Vijf minuten later komt hij het huis binnen rennen.
Slams the door.
En hij knalt de deur achter zich dicht.
And the moment he slams it.
En op het moment dat hij die deur dichtknalt.
He goes, oh!
Oh!
I'm sorry!
Het spijt me.
So I get up.
Ik ga staan.
I said, Ian, come here.
Ik zeg, Ian, kom eens bij me.
I took him to the door.
Ik ben met hem naar de deur gelopen.
I said, I want you to open this door and go out and close it.
Ik wil graag dat je nu die deur open doet en dat je er doorheen gaat en hem daarna achter je dicht doet.
I do not want to hear one sound.
En ik wil niet geluid horen.
And I want you to do it 4 times.
En ik wil dat je dat 4 keer doet.
So there he goes.
Dus daar doet hij.
Comes in.
Hij komt naar binnen.
Comes out.
Hij gaat weer naar buiten.
Comes in, comes out.
Naar binnen, naar buiten.
Okay, you understand, Ian?
Okay, nu weet je hoe je een deur moet dicht doen.
Yes, Dad.
Ja, papa.
I sit down.
Ik ga zitten.
Comes in the door 10 minutes later.
10 minuten later komt hij weer binnen.
Slams it.
En hij knalt het weer achter zich dicht.
And right before it hits the door, hitting the door jam, he just falls over backwards.
En nog voordat die deur dichtknalt, dringt het tot hem door en slaat hij een beetje achterover.
Dad, I'm so sorry.
Papa, het spijt me echt.
I said, okay.
Ik zei, okay.
I want you to go in and out 8 times. And
ik wil dat je nu 8 keer naar binnen en naar buiten gaat.
And I'm gonna stand here listening.
En ik ga daarbij staan en ik luister.
And he did it.
En dat heeft hij gedaan.
I believe that if our house was on fire right now.
Nou, ik geloof dat als ons huis nu in brand zou staan.
And my son was running for the door.
En als mijn zoon naar de deur zou rennen.
When he got to that door, he would automatically go in slow motion.
Dan ben ik ervan overtuigd dat als hij eenmaal bij die deur is, dat hij in slow motion de deur zou openen.
Training.
Dus training.
There is a time for discipline.
Er is een tijd om te tuchtigen.
When there's rebellion.
Als er opstandigheid is.
But what you've got to realize is children not only need to be taught, they need to be trained.
Maar wat je gewoon moet realiseren is dat kinderen niet alleen onderwezen moeten worden, ze moeten ook getraind worden.
When my boys were about 3 and 5.
Toen mijn jongens 3 en 5 jaar oud waren.
They got the point where they're moving around too much in church.
Brak de tijd aan dat ze te veel begonnen heen en weer te lopen in de kerk.
And so we came home from church.
We kwamen thuis uit de kerk.
And I beat them with a stick. No, I didn't. I yelled at them. No, I didn't do that either.
Ik heb hen niet geslagen met een stok en ik ben niet tegen hen gaan schreeuwen.
What did I do?
Maar wat heb ik wel gedaan?
I put 2 chairs in front of me.
Ik heb 2 stoelen voor mij neergezet.
And I said, now we're going to play a game.
Nu gaan we een spelletje spelen.
You have to sit there.
Je moet daar zitten.
For a certain amount of time.
Voor een bepaalde tijd.
I'm going to time you.
En ik ga die tijd opnemen.
And if you even blink your eyes, you lose.
En als je alleen al met je ogen knippert, dan heb je verloren.
We did that several times and they learned to sit still in a church.
En dat hebben we een paar keer gedaan en zo hebben ze geleerd om stil te zitten in de kerk.
Sometimes you can even turn it into a game.
Soms dan kan je er zelfs een spelletje van maken.
I know of parents who were having trouble going out to eat with their children.
En ik weet van ouders die problemen hadden om alleen al met hun kind naar een restaurant te gaan.
3-year-olds crawling all around.
3-jarigen die het hele restaurant doorkropen.
So they opened up a restaurant in their kitchen.
Dus ze zijn een restaurant begonnen in hun keuken.
And they taught the child to sit there.
En ze hebben het kind geleerd om daar te zitten.
Training.
Training.
Training on how to respond correctly.
Je traint het kind hoe hij juist handelt, reageert.
Do you realize that most of your responses is simply learned behavior?
Besef je dat de meeste manieren waarop jij zelf reageert, dat aangeleerd gedrag is.
And in many ways you act just like your parents did, especially in the things you didn't like about them.
En op veel manieren handel je precies zoals je ouders handelen, in het bijzonder als het gaat om die dingen waar je zo veel moeite mee had bij je ouders.
But we are to train children.
We moeten kinderen trainen.
Now, people talk a lot about discipline today.
Mensen hebben het veel over tuchtiging vandaag de dag.
And discipline is necessary.
En tuchtiging is nodig.
But here's what I want you to see.
Maar dit is wel belangrijk dat je dit ziet.
I do not believe you have the right to discipline or scold your child.
Nou, ik geloof niet dat je het recht hebt om je kind te disciplineren of te straffen.
If you're not going to teach your child.
Als je kind niet onderwijst.
Reprove your child.
Als je kind niet weerlegt.
Correct your child.
Verbetert.
And train your child.
En traint.
Many parents walk around angry all the time.
Er zijn veel ouders die de hele tijd boos rondlopen.
Because a 2-year-old child has come into their life and that 2-year-old child controls the home.
En want het kind is 2 jaar oud geworden en het 2 jaar oude kind beheerst het hele huis.
And they get to the point where they just can't wait till the child is old enough to go to school.
En ze kunnen niet wachten tot de dag aanbreekt dat het kind oud genoeg is om naar peuterklas te gaan.
It does not have to be that way.
Maar zo hoeft het niet te zijn.
Your children can be one of your greatest joys.
Je kinderen kunnen een van je grootste vreugden zijn.
Even from the time that they're little.
Zelfs vanaf dat ze heel klein zijn.
But they must be taught.
Maar ze moeten wel onderwezen worden.
And it takes a lot of work.
En dat is een heleboel werk.
At first.
Ten eerste.
And that's an amazing thing.
En dat is ook iets heel verwonderlijks.
Doctors tell us that a child's character is formed by the time it's 6 years old.
Nou, dokters die zeggen dat het karakter van het kind gevormd is als het 6 jaar oud is.
Most parents don't invest hardly anything in the child the first 6 years.
Nou, heel veel ouders die investeren bijna niets in hun kinderen de eerste 6 jaar.
There's very little teaching.
Weinig onderwijs.
Very little reproof.
Heel weinig weerlegging.
Very little correction.
Weinig verbetering.
Almost no training.
En bijna geen training.
And when the child gets 6 years old, their character is formed.
En als het kind 6 jaar oud is, is het karakter van het kind gevormd.
And they're wild.
En dan zijn ze wild.
But if you invest time at the very beginning of their life,
maar als je tijd investeert vanaf het allereerste begin,
even though they are not yet converted, they can be a great joy.
Ook al zijn ze nog niet bekeerd, ze kunnen een grote bron van vreugde worden.
So that your 11-year-old is helping your 9-year-old with his schoolwork.
Zodat je 11-jarige kind je 9-jarige kind helpt met het huiswerk.
And the 9-year-old plays with the 5-year-old.
En de 9-jarige speelt met de 5-jarige.
And watches her like a bodyguard.
En waakt over haar als een bodyguard.
And they all love each other.
En ze hebben elkaar echt lief.
That's not a dream.
Dat is niet een droom.
It's from investing time properly and biblically in your children.
Maar dat komt van het investeren van tijd in je kind op een Bijbelse manier.
Now, I want us to go on and look at something else. I know I've gone on for a ways, but you're here to learn about parenting, so let's get with it.
Nou, ik weet dat ik al een tijdje bezig ben, maar jullie zitten hier om te leren over het opvoeden van kinderen. Dus ik wil nog met jullie naar iets anders kijken.
Look at chapter 6 of Deuteronomy.
Deuteronomium hoofdstuk 6.
Verse 6.
These words which I am commanding you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your sons and shall talk of them when you sit in your house and when you walk by the way and when you lie down and when you rise up. You shall bind them as a sign on your hand and they shall be as frontals on your forehead. You shall write them on the doorpost of your house and on your gates. Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven.
We are commanded to teach the word of God to our children.
We worden hier opgedragen om het woord van God aan onze kinderen te onderwijzen.
Although mothers are included here, this primary directive goes to the fathers.
Ook al zijn de moeders hier bij ingesloten, in de eerste plaats gaat deze opdracht naar de vaders.
Who is the person that on the day of judgment is going to be called to an account with regard to the teaching that's been given to your children?
Wie is de persoon die op de dag des oordeels ter verantwoording zal worden geroepen? Aangaande het onderwijs gedaan aan de kinderen.
Father, it's you.
Nou, vaders, dat bent u.
On the day of judgment, you're going to have to stand before God and give an account of how you instructed your children in the word of God.
Op de dag des oordeels zul je verantwoording moeten afleggen over de wijze waarop je het woord van God hebt onderwezen aan je kinderen.
And maybe on that day you'll look over to your pastor and say, Pastor, come here.
En misschien op die dag kijk je naar je voorganger, naar je predikant en zeg je, dominee, kom eens even hier.
And the pastor is going to act like he doesn't even know you.
Maar die voorganger die doet dan net alsof hij je niet kent.
It's your job.
Nee, het is jouw taak.
I told you it was your job.
Ik heb je gezegd dat het jouw taak was.
You thought it was the Sunday school teacher's job.
Jij dacht dat het de zonderschoolleiding was.
You thought it was the youth director's
job.
En
jij dacht dat het de taak was van de jeugdleiders.
You thought it was my job.
Je dacht dat het mijn taak was.
You thought it was your wife's job.
Of je dacht dat het de taak van je vrouw was.
It was your job.
Maar het was jouw taak.
And now you're called to an account for it.
En nu word je ter verantwoording geroepen.
Now I want us to look at the goal of teaching before we get started in anything else. The goal of teaching the children the word of God.
Nou, wat is het doel van het onderwijzen van het woord van God aan onze kinderen?
Verse 4. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one, and you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might.
Luister, Israël, de Heere, onze God, de Heere is één, en daarom zult u de Heere, uw God, lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht.
This is so extremely important.
Dit is zo extreem belangrijk.
Believe me, this is a major issue.
Dit is echt een hoofdkwestie.
There are some parents who teach the Bible seriously to their children.
Er zijn ouders die de Bijbel serieus onderwijzen aan hun kinderen.
And they turn the children into little legalists.
Maar ze maken van de kinderen kleine wetticisten.
People who have a whole bunch of knowledge and know all kinds of principles, but they don't know God.
Mensen die heel veel kennis hebben en weten van allerlei principes, maar die God zelf niet kennen.
The goal of our scripture study is that our children love the Lord their God with all their heart, soul, mind and strength.
Maar het doel van het onderwijzen van de schrift aan onze kinderen is dat zij de Heere God gaan liefhebben met geheel hun hart en ziel en verstand en kracht.
So you are not primarily teaching your children about morals. You're primarily teaching them about God.
Dus je leert je kinderen niet in de eerste plaats over allerlei normen en waarden, maar je leert ze in de eerste plaats over God.
How glorious he is and how loving he is and what he has done for us in Christ.
Hoe heerlijk hij is en hoe liefdevol hij is en wat hij voor ons heeft gedaan in Christus.
Now he says in verse 6, these words which I am commanding you today shall be on your heart.
En er staat in vers 6, deze woorden die ik u heden gebied moeten in uw hart zijn.
Fathers, the study of scripture begins with us.
Dus vaders, het bestuderen van de schrift begint met onszelf.
The word is to be in our heart.
Het woord moet in ons eigen hart zijn.
It's to be a part of us.
Het moet onderdeel van ons zijn.
Now, I'm not making this up.
Maar dit sta ik hier niet te verzinnen.
This is not just some teaching theory.
Dit is niet een of andere theorie.
This is what God commanded.
Maar dit is wat God zelf hier gebiedt.
He says, these words shall be on your heart, Father.
Hij zegt, deze woorden moeten in jouw eigen hart zijn, Vader.
Whether you have the gift of teaching or not, this commandment is yours if you're a father.
Of je nou de gave hebt van het onderwijzen of niet, dit gebod is voor jou als je een vader bent.
I had a man come up to me one time and he goes, understanding scripture is hard for me.
Er kwam een keer een man naar me toe en die zei tegen mij, weet je, voor mij is het heel moeilijk om de schrift te begrijpen.
And he was a manager in this really big electric plant.
En hij was manager in een heel groot elektriciteitsbedrijf.
And I asked him a question.
En ik stelde hem een vraag.
I said, do you have a manual in that plant?
Ik vroeg hem, heb je een handleiding voor het gebruik van die elektriciteitscentrale?
He said, yeah, it's about that big.
Ja, dat is heel dik.
I said, is it complicated?
Ik vroeg aan hem, zit dat ingewikkeld in elkaar?
He said, yeah, it's complicated.
Ja, dat zit heel ingewikkeld in elkaar.
Could I understand it?
Zou ik het kunnen begrijpen?
Oh, I don't know, brother Paul. You're kind of smart, but you haven't had training in this.
Nou, ik weet het niet, broeder Paul. Je bent wel intelligent, maar je hebt hier toch niks over geleerd.
I said, but you can understand it.
Maar jij kan het wel begrijpen.
He said, yeah, but I had to work and work and work and study and study and study and study.
Ja,
and study
zei
hij,
maar ik heb daaraan moeten werken en ik heb daaraan moeten werken en ik heb moeten studeren en studeren en studeren.
And I said, well, why did you study so much?
En toen vroeg ik hem, waarom heb je zoveel gestudeerd?
Well, he said, I had to do that to get this job.
En toen zei hij, ja, dat moest om deze baan te kunnen krijgen.
So you'll study day and night for months in order to get a job.
Dus je studeert voor dag en nacht, maandenlang om een bepaalde baan te kunnen krijgen.
But you can't spend a half an hour a day in the Word of God in order to teach your children.
Maar je kunt niet een half uur per dag besteden aan het woord van God zodat je kinderen kan onderwijzen.
He got mad.
Hij werd boos.
And then he got sad.
En toen werd hij verdrietig.
And he realized he was wrong.
En hij besefte dat hij ernaast zat.
I might be making you mad tonight.
Nou, het kan zijn dat ik jou vanavond ook boos maak.
Then you just need to get mad.
Dan moet je gewoon boos worden.
But I hope you get sad.
Maar ik hoop ook dat je droevig wordt.
And I hope you repent.
En ik hoop dat je zult bekeren.
And I hope you realize that this is not just some teaching theory from America. This is what God says in his word.
En ik hoop dat je beseft dat dit niet alleen een of ander Amerikaans onderwijs is, maar dat dit Gods woord is.
Your life depends on it.
Je leven hangt ervan af.
The life of your children depend on it.
Het leven van je kinderen hangt ervan af.
Now in verse 7 he says, you shall teach them diligently to your sons.
Vers 7, u moet ze uw kinderen inprenten. In de Engelse vertaling staat er, u moet ze uw zonen inprenten.
Now that's just a general way of saying your children.
Dat is een manier om te zeggen je kinderen.
Fathers, listen to me.
Vaders, luister naar me.
Your sons need you.
Je zonen hebben je nodig.
Your daughters probably need you more.
Maar je dochters hebben je waarschijnlijk nog meer nodig.
You know what really makes me mad about women's conferences?
Weet je waar ik echt boos van word als het gaat om vrouwenbijeenkomsten?
is it's like everyone thinks that women just have straw in their head.
Iedereen denkt dat vrouwen zaagsel in hun hoofd hebben.
You go to a pastor's conference.
Als je naar een voorgangersconferentie gaat.
They're studying the great truths of scripture.
Dan bestuderen ze de grote waarheden van de schrift.
Go to a woman's conference.
Maar als je naar een vrouwenconferentie gaat.
How to stick a flower in your hat and be happy on a rainy day.
Hoe je een bloem in je hoed kan steken en hoe je gelukkig kan zijn op een regenachtige dag.
That's an insult to women.
Maar dat is een belediging van vrouwen.
And it's an insult to God.
Maar het is ook een belediging van God.
My little daughter needs just as much truth as my sons.
Mijn dochter heeft net zoveel waarheid nodig als mijn zoon.
She needs to know all the theology.
Ze heeft de theologie nodig.
She needs to be able to defend what she believes.
Ze heeft het nodig om te kunnen verdedigen wat ze gelooft.
So that she can be a godly woman with a godly man one day.
Zodat ze een godvrezende vrouw kan zijn samen met een godvrezende man.
Now you shall teach them diligently to your sons and shall talk of them when you sit in your house and when you walk by the way and when you lie down and when you rise up. You shall bind them as a sign on your hand and they shall be as frontals on your forehead and you shall write them on the doorpost of your house and on your gates.
En dan staat er, u moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden en u moet ze als een voorhoofdband tussen uw, ze moeten als een voorhoofdband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven.
I know one pastor who refers to this as teaching them in the midst.
Nou, ik weet van iemand die dit heeft genoemd, het je kinderen onderwijzen te midden van.
Teaching them in the midst of life.
En onderwijzen terwijl je midden in het leven staat.
See, we're compartmentalized. Modern man is compartmentalized.
De moderne mens heeft alles in vakjes gestopt.
You know, we have different sections of our life.
We hebben allerlei onderdelen van ons leven.
And we've carried that over into our devotional life.
En dat hebben we ook toegepast op onze stille tijd.
I'll give an example.
Bijvoorbeeld.
Have you had your devotional time?
Heb je je stille tijd gehouden?
Oh, you got that done already today?
Oké, dat heb je al gedaan.
You see, that's not biblical.
En dat is niet bijbels.
Our home and our life should be filled with the word of God continuously.
Maar ons huis en ons leven moet voortdurend vervuld zijn van het woord van God.
When you rise up and when you lie down.
Als je opstaat en als je neerligt.
When you go out and when you come in.
Als je naar buiten gaat en als je weer binnenkomt.
Now just think about that.
Denk daar eens over na.
I do have a specific time when I teach my family, teach my children.
Nou, ik heb een specifieke tijd waarop ik mijn kinderen en mijn gezin onderwijs.
But once that is done, it's not like, okay, we've got the religious part of our life fulfilled that day and now we can go on and live without it.
Maar als dat eenmaal is gebeurd, dan is het niet zo van, nou, nu hebben we onze religieuze plicht vervuld en nu kunnen we verder gewoon ons eigen leven leiden.
But the word of God ought to be a part of our entire day.
Nee, dat woord van God dat behoort onderdeel te zijn van de hele dag.
There's a beautiful sunrise in the morning.
Er is een prachtige zonsopgang 's morgens.
Children, who made that sun come up?
Sorry?
Children, who made that sun come up?
Oh, en dan zeg je tegen je kinderen. Weten jullie wie het is die de zon doet opkomen?
And look what it says in Malachi chapter 1 verse 11.
En weet je wat er staat in Malachi 1 vers 11?
From the rising of the sun till its setting, God's name will be great among the nations.
Van waar de zon opgaat tot waar zij ondergaat, de naam van de Heere zij geloofd.
Isn't this bread that mom made really good?
Is dit brood dat mama heeft gemaakt niet prachtig? Niet heerlijk?
Who's the bread of life?
Wie is het brood des levens?
Who gave us these good things?
En wie heeft ons al deze goede gaven gegeven?
Who gave us this good mom?
En wie heeft ons jullie lieve moeder gegeven?
You see, everything ought to have to do with the word of God.
Alles behoort ook verband te hebben met het woord van God.
Now all of us fail to some degree in this.
Nou, wij falen hier allemaal in tot op zekere hoogte.
But it ought to be our goal.
Maar het behoort wel ons doel te zijn.
Let me share something with you that I've come to believe.
Nou, ik wil iets met jullie delen wat ik ben gaan geloven.
I used to go into some Christian houses and you know there'd be playing Christian music and there'd be verses on the wall and paintings with verses and everything else, and I used to think that's a little bit just carried away, isn't it?
Ik kwam wel eens in een gezin en er was er christelijke muziek en er waren bijbelteksten op de muur en alles alles getuigde van het christelijk geloof, en toen dacht ik, een beetje overdreven, niet waar?
I think you're taking this a little too literal.
Toen dacht ik, je neemt het allemaal een beetje te letterlijk.
I don't think that way anymore.
Maar zo denk ik er niet meer over.
I think it's good to have really sound Christian music playing in your house.
Ik denk dat het goed is dat er christelijke muziek draait in je huis.
Not all the time.
Niet de hele tijd.
But at times.
Maar soms.
I think it's good to have verses on the wall.
Ik denk ook dat het goed is om bijbelteksten aan de muur te hangen.
We don't care if our house looks like something they'd put in a magazine, do we?
Nou, het kan ons toch niet schelen als ons huis eruit ziet als een soort bezienswaardigheid waar ze over verslag doen in een of ander magazine.
People walk in the house, they see this big poster that your five-year-old wrote on John 3:16.
Je kinderen lopen je huis binnen en een enorme enorm vel waar je kinderen op hebben getekend wat Johannes 3 vers 16 betekent.
It's helpful.
Dat helpt.
To be confronted by the word.
Om op die manier geconfronteerd te worden met het woord.
To have the word all over your house.
Om het woord in je huis te hebben.
To have music in your house.
Om muziek in je huis te hebben.
To have your children studying scripture.
Dat je kinderen de schrift bestuderen.
As for me and my house, we will serve the Lord.
Aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen.
Tomorrow night we're going to talk about prayer, protection, and personal example.
Nou, morgenavond gaan we het hebben over het gebed, bescherming en ons eigen persoonlijke voorbeeld.
We're also going to talk about time.
En we gaan het ook hebben over tijd.
That to raise children, it takes time.
Om kinderen op te voeden, dat neemt een heleboel tijd.
But it's worth it.
Maar het is de moeite waard.
Especially if you make the investment early.
In het bijzonder als je er vroeg mee begint.
Your children actually become your best friends.
Dan worden je kinderen je beste vrienden.
And it's exciting.
En dat is heerlijk.
It's really exciting.
En dat is geweldig.
Now, I want you to know that I'm teaching you these things.
Nou, ik wil weten dat ik je deze dingen onderwijs.
And I honestly try to obey these things.
En ik probeer echt deze dingen ook te gehoorzamen.
But we all struggle in these areas.
Maar we worstelen hier natuurlijk allemaal mee.
Now I don't want you to think I'm teaching this and I don't ever do it.
Ik wil niet dat je denkt dat ik dit allemaal onderwijs en er niet mee bezig ben.
No, I'm really struggling to do it.
Ik worstel ermee, maar ik probeer het wel.
I can say that before God.
En dat kan ik eerlijk zeggen voor Gods aangezicht.
But here's my point, men.
Maar dit is wat ik wil, punt wat ik wil maken.
You and I may never get all this right.
Het kan heel goed zijn dat we dit nooit allemaal juist zullen doen.
But if we're fighting to do it,
maar als we ervoor vechten om het te doen,
there will be progress and there will be blessing.
Dan zal er vooruitgang zijn en dan zal er zegen zijn.
Some of you maybe you've never heard this kind of stuff before.
Sommigen van jullie hebben dit misschien nooit eerder gehoord.
Maybe it's hard for you to swallow.
Misschien is het moeilijk om dit te horen.
But it is what God commanded. It is what God commanded.
Maar het is wel wat God heeft geboden.
And I want you to be obedient.
En ik wil dat je gehoorzaam bent.
I know that when you start doing this, you're going to fail a million times.
Ik weet dat als je dit gaat proberen te doen, dat je vaak zult falen.
Because I have.
Dat heb ik ook.
But the fight is the important thing.
Maar dat je ervoor strijdt is belangrijk.
Knowing that this is really what God commanded.
Dat je weet dat dit echt is wat God je heeft geboden.
Knowing that you and I really will be judged one day.
Wetende dat jij en ik echt een keer geoordeeld zullen worden.
And knowing that at least humanly speaking the lives of our children depend on our obedience.
En dat je ook weet dat menselijkerwijs gesproken het leven van onze kinderen afhangt van onze gehoorzaamheid.
My wife and I, we teach a lot about these types of things.
Nou, wij leren onze kinderen hier veel over.
And sometimes honestly it's embarrassing.
En soms dan brengt het ons in verlegenheid.
Because we hardly pass a week when we're not crying on each other's shoulder about something we did or did not do.
Want er is, gaat bijna geen week voorbij zonder dat we moeten huilen over iets wat we verkeerd hebben gedaan.
So when you try to be biblical in your home and it doesn't always work out like you want it to.
Want als je probeert om op een bijbelse manier met je gezin om te gaan, het gaat niet altijd zoals je hoopt.
The important thing is that you do not quit.
Maar het belangrijkste is dat je niet opgeeft.
You do not give up.
Dat je niet opgeeft.
I could spend the next 3 weeks talking to you about my failures as a father.
Nou, ik zou echt heel veel kunnen vertellen over hoe ik heb gefaald als vader.
So women, I don't want you to think I do all this right and you keep telling your husband you need to be like brother Paul.
Dus ik wil niet dames dat jullie denken dat je man alles fout doet en dat je tegen hem zegt je moet worden net als broeder Paul.
Because if you were married to me for about a week, you'd be wanting your other husband back.
Want als je een week met mij getrouwd zou zijn, dan zou je snel je eigen man weer terug willen hebben.
Charo, you did not have to say amen.
Charo, dat hoefde je niet te beamen.
We sometimes feel ashamed.
Soms dan schamen we ons.
Because, and we want you to know that we fail.
En we willen echt dat je weet dat wij ook falen.
But at the same time, we can say with a good conscience, we are fighting to be biblical.
Maar tegelijkertijd kunnen we naar eer en geweten zeggen dat we echt ervoor strijden om op een bijbelse manier ons gezin te leiden.
And you know what I'm amazed at?
En weet je waar ik verwonderd over ben?
I cannot believe sometimes the amount of good fruit I'm reaping right now with my children when I consider how much I've failed.
Soms dan ben ik er echt over verbaasd. Hoe ongelooflijk veel goede vruchten wij al plukken als ik kijk naar het leven van mijn kinderen. In het licht van hoe vaak ik heb gefaald.
And that tells me something.
En dat leert mij iets.
How gracious God is.
Hoe genadig God is.
If you will just make the step.
Als je gewoon die stap zet.
Seek to be more biblical.
En dat je ernaar zoekt om meer Bijbels ermee om te gaan.
You'll be amazed at how much fruit comes from even your failure.
Dan zul je verbaasd staan over hoeveel vruchten het afwerpt, zelfs als je zoveel faalt.
And husband and wife, you need to do this together.
Man en vrouw, jullie moeten dit samen doen.
You need to think about it together, talk about it together,
pray
about
it. Samen over nadenken en over praten en voor bidden.
And if your children are very young,
en als je kinderen heel jong zijn,
it'll be a lot easier.
Dan zal het veel makkelijker zijn.
And you can begin a lot quicker with them.
En dan kun je ook eerder met hen beginnen.
But if your children are older,
maar als je kinderen ouder zijn,
then let me give you what I think is a little bit of wisdom.
Laat me je dan dit zeggen.
Don't call a family meeting tomorrow and say from this day forward everything's going to radically change.
Nou, moet je niet morgen je gezin bij elkaar roepen en zeggen nou vanaf deze dag gaan we alles radicaal anders doen.
It's going to scare your kids to death.
Want dat zal je kinderen afschrikken.
And you're going to push them beyond what they can bear.
En dan ga je ze op zo'n manier belasten met iets wat ze niet kunnen dragen.
Take really small steps.
Maar neem kleine stapjes.
For example, fathers don't have a Bible study every night for 2 hours.
Bijvoorbeeld, je moet niet elke avond een 2 uur lang Bijbelstudie met je kinderen gaan doen.
Have a Bible study twice a week.
Maar doe het 2 keer per week.
For maybe 15 minutes and pray.
Voor misschien 15 minuten en dan bidden.
You say, well, that's not much.
En dan zeg je, dat is niet veel.
You say, well, that's more than you were doing.
Maar dat is meer dan wat je tot nu toe deed.
And gradually increase.
En dan kan je het een beetje opvoeren.
Another thing that is extremely important that I'm going to try to touch on tomorrow night.
En iets wat ook heel belangrijk is, waar ik morgenavond over hoop te spreken.
You must build a relationship with you and your child.
Je moet een relatie opbouwen met je kind.
It's almost like bindings wrapping around both of you.
Het is net alsof je iets bindt om zowel je kind als jouzelf.
Where you win that child's heart.
waarbij je het hart van het kind wint.
When you have an intimate, strong relationship with your child,
als je een sterke relatie met je kind hebt,
you can do a lot of stuff.
Dan kan je heel veel doen.
But when you don't have that relationship,
maar als je die relatie niet hebt,
and you try to push certain things upon your child,
en als je je kind bepaalde dingen opdringt,
you're going to exasperate them if they're older.
Dan ga je ze uitputten als ze ouder worden.
So work on the relationship.
Dus bouw aan de relatie.
I'm fortunate in that where I live, we're allowed to homeschool.
Nou, ik heb het voordeel dat daar waar ik leef, dat het mogelijk is om de kinderen homeschooling te geven.
A lot of times my boys come to work with me and do their school there.
En heel vaak dan komen mijn jongens met mij mee naar mijn werk en dan doen zij hun werk daar.
And we invent things to do together.
En we vinden dingen uit om die samen te doen.
With my daughter, I have to invent things to do together.
En met mijn dochter vind ik ook dingen uit om samen met haar te doen.
So that we can build this relationship.
Zodat we die relatie kunnen opbouwen.
So that we become united.
Zodat we één worden.
It takes work.
Het is hard werk.
Go at it slowly.
En maak er werk van en dan maak je langzaam vooruitgang.
Especially if your children are older and you've never built that relationship with them.
In het bijzonder als de kinderen al wat ouder zijn en je hebt die relatie nog nooit met hen opgebouwd.
Now, fathers, let me explain this to you and then we'll go, I promise.
Vaders, ik wil dit nog uitleggen en dan stoppen we.
Especially if your child is older, say 12, 13 and gone to public school where he has a whole bunch of friends outside of the family.
Nou, in het bijzonder als je kind al wat ouder is, bijvoorbeeld 13 of 14, en hij gaat naar school en heeft heel veel vrienden ook buiten het huis.
Don't just bust into that child's life and say we're going to be best friends now.
Dan moet je niet naar je kind toe lopen en onmiddellijk zeggen, weet je, wij gaan nu beste vrienden worden.
He'll look at you like you're on drugs or something.
Dan denken ze dat je een beetje stoned bent.
Don't say anything.
Zeg helemaal niks.
Don't make any promises.
En beloof niks.
Just little by little. Start praying for opportunities.
Maar begin langzaam maar zeker te bidden voor mogelijkheden.
And little by little show more and more interests in things with him.
En toon langzaam maar zeker meer interesse.
Until gradually a relationship is being built.
Totdat langzaam maar zeker een relatie wordt opgebouwd.
That relationship is key.
En die relatie is sleutel.
To everything else.
Tot al het andere.
Let's pray.
Laten we bidden.
Please visit our website at heartcrymissionary.com. There you will find information about the ministry, our purpose, beliefs and methodologies, and extensive information about the missionaries we are privileged to serve.